Ja, ik vond het eigenlijk wel makkelijk om binding te leggen met mannen waar ik niet op viel. Maar die konden natuurlijk wel heel veel pijn doen. Want het is natuurlijk heel pijnlijk om een relatie te hebben met een vrouw die eigenlijk al weet, het gaat uit. Ja, we gaan samenwonen, ik wil met je trouwen, ze wil kinderen over een half jaar. Nou, dan had je mij echt, dan was het gewoon 3, 2, 1, let's go. Gewoon inpakken, wegwezen.
Wat veel mensen vaak niet weten, is dat ze hun eigen relatie manipuleren.
Ja.
Vanuit bepaalde patronen uit het verleden en van bepaalde angsten. En eigenlijk zelf de boel saboteren om weer diezelfde uitkomst te krijgen.
Van wacht even, ik heb echt communicatie nodig. Ja. En als jij met mij communiceert, dan krijg je de leukste relatie die er is.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Relatiesucces, de podcast. Mijn naam is Dirk Delissen. Ik help ambitieuze stellen en singles naar een gezonde, stabiele relatie. En voordat we de podcast starten, eerst nog even dit. Mocht je nu herhaaldelijk vastlopen in jouw liefdesleven, in liefdesrelaties, en je hebt eigenlijk wel behoefte aan een persoonlijk en deskundig advies voor jouw situatie, weet dat je na het beluisteren van deze podcast gratis een adviesgesprek met mij kan inplannen. In 30 minuten hebben we eigenlijk alle belemmeringen helder en een plan hoe die te beïnvloeden. Veel luister- en of kijkplezier met deze podcast. Vandaag een geweldige gast, niemand minder dan Lara Love. Artiest, jij zingt over liefde. Nou, jij doet nog veel meer bedrijfsmatig, maar ja, ik ken je vooral als artiest omdat je over liefde zingt. En ik dacht, ja, hoe geweldig is het om jou in de podcast te hebben. Dus welkom Lara, fijn dat je er bent.
Dankjewel en thanks voor de leuke introductie.
Ja, klopt toch? Niet ja, veel zeker. Gezegd, denk ik.
Ja, ja, ja. Inderdaad, ja, over schrijven over liefde en alles in mijn werk is één grote overdracht van social media overlappingen, maar ook in het werkleven, relaties. En in het werk heb je natuurlijk ook constant relaties waar je mee bezig moet zijn. En de liefde en alles wat je schrijft is natuurlijk eigenlijk ook een boodschap van alles wat je hebt meegemaakt in je leven.
Ik vind het wel interessant, want jij bent ook bij The Voice geweest.
Ja, klopt.
Zong jij toen ook al specifiek over liefde of is dat pas later gekomen?
Nee, ik heb altijd over liefde gezongen.
Ja.
Dus natuurlijk eigenlijk wel 95% van alle nummers gaat over liefde.
Ja, waarom is dat? Waarom is dat zo?
Het is gewoon moeilijk, hè, liefde.
Ja,
ja en vaak worden artiesten gedreven door pijn. En het schrijven ervan is eigenlijk helend en therapeutisch. Dus het is een ontlading en je bent met jezelf eigenlijk een soort spiegel. Je bent aan het noteren, een soort dagboek aan het bijhouden. Maar dat zet je eigenlijk om in een nummer.
Ja.
En ja, blijkbaar is dat toch, hè, de boodschap in het leven is dan liefde en haat.
Dat raakt bij mensen. Ja. Is dat ook voor jou zo? Dus waar jij over zingt en de teksten die jij schrijft, werkt dat voor jou ook als een uitlaatklep?
Ja, op een gegeven moment dus bij The Voice ben ik dichtgeklapt en ben ik mijn stem en gehoor verloren. In ieder geval mijn echt gehoorschade.
Letterlijk toch?
Ja, letterlijk. Door stress en door heel veel machtsmisbruik. Maar door het verliezen van mijn stem en het niet meer te zingen op een podium, omdat het zo kwetsbaar is en mensen dan iets van je vinden, of omdat je ook bang bent om af te gaan, et cetera, moest ik gaan schrijven. Want het kon er niet meer uit mijn, kon het niet meer kwijt, laat maar zeggen.
Ja.
En door het schrijven kwam ik er dus achter van hoe het is om als je dingen worden afgenomen, of wat zingen voor mij betekende. En op een gegeven moment voelde ik me helemaal niet meer lekker. Toen dacht ik, waarom voel ik me nou niet zo lekker? En toen dacht ik, ik moet mijn stem gewoon laten horen.
Ja, er zit al de hele tijd iets in mijn achterhoofd. Je was letterlijk stilgevallen in liefde, maar ook in het zingen. Maar omdat dit zo verweven is met elkaar, wat je net ook zegt. Klopt dat zo? Was jij stilgevallen in liefde?
Ja, ik denk dus de zelfliefde van waarom sta je überhaupt daar op een podium?
Ja.
Waarom moet je per se de aandacht op jezelf hebben? Waarom luister je niet naar je intuïtie? Want eigenlijk wilde ik niet meedoen. Dus ik voelde wel van, dat is niet goed voor mij.
The Voice.
Ja, en toch te doen. De manier hoe ik werd benaderd was heel onveilig, vond ik. Heel onprettig, want ik had 6 keer gezegd, ik wil niet meedoen. Nou, eigenlijk als je zegt 6 keer, ik wil niet meedoen.
Ja.
Dat is eigenlijk al een signaal natuurlijk dat je wordt overgehaald tot iets wat je niet wilt. Het klinkt voor andere mensen misschien, wat een aansteller. Ik bedoel, het is gewoon een programma. Maar het gaat erom, er zijn ook grenzen die je aangeeft. Je zegt eigenlijk nee en iemand anders zegt ja.
Zeker, zeker. Ja. En nu geef je een heel duidelijk voorbeeld vanuit The Voice. Herken je dit ook in jouw liefde en relaties, jouw eerdere relaties? Dat dus mensen over jouw grens kunnen gaan of gaan?
Nou, nee, eigenlijk niet. Want ik heb wel voor mijn 30ste heb ik hele leuke vriendjes gehad. Okay. Echt super schattig. En sorry als mensen hier naar luisteren. Ja. Oh, sorry to my ex. Nee, die gingen nooit over mijn grenzen heen. Maar ik ging wel over grenzen heen.
Oké. Okay. Hoe komt dat?
Ja, ik vond het eigenlijk wel makkelijk om binding te leggen met mannen waar ik niet op viel. Maar die konden natuurlijk wel heel veel pijn doen. Want het is natuurlijk heel pijnlijk om een relatie te hebben met een vrouw die eigenlijk al weet, dit gaat uit.
Ja, dus meer onbeschikbaar. Dus jij was emotioneel dan minder beschikbaar? Echt, of onbeschikbaar?
Het leek alsof ik beschikbaar was, maar eigenlijk het boeide me gewoon niet zoveel. Ja.
Was dat een overlevingsmechanisme, zodat mensen ook niet echt dichtbij konden komen? Of?
Ja, ik hunkerde naar liefde, alleen ik begreep niet zo goed wat dat inhield. Omdat ik dat vanuit mijn jeugd ook, nou, in ieder geval vanuit mijn geboorte, want ik ben geadopteerd.
Ja.
Heb ik dat gewoon, die eerste jaren van natuurlijk een kind en van een baby zijn zo belangrijk ook in waarborging en samen. Weet je wel, dat is,
ja, de basisbehoefte.
De basisbehoefte van een baby. Ja, ik ben aan het huilen, ik word opgetild, ik heb honger, ik krijg eten. En dat heb ik niet gekregen als kind, want ik ben zwaar verwaarloosd.
Ja.
Dus voor mij was het stukje waar mensen zeiden, ik hou van je, of wat het dan, wat dat waard is, was voor mij helemaal niet voelbaar. Ik dacht van, hè, wat is dat? Ik voel die leegte, voelde ik wel in me. Dat ik dacht, ik weet helemaal niet wat dat is als mensen dat zeggen. Dat raakt me ook gewoon niet. Nee. Ik voelde niet, van mijn ouders dan zeiden, die me hebben geadopteerd, die zeiden, ik hou van je. En dacht ik echt, nou, ik vind het gewoon raar. Want je, ik weet niet, nou, ja, leuk.
Ja.
Ja. Ja, en als vriendje zei ik ben verliefd op je, dan dacht ik, ja, nou oké, okay, ja. Nou, gezellig.
En,
ja.
En wat was dat keerpunt in je leven dat je bent gaan voelen en ervaren en gaan snappen van, hey, volgens mij is dit niet helpend voor mij in mijn leven? Want hoe jij het schetst, hè, en dat is natuurlijk wat ik ook ontzettend vaak hoor. Kijk, we hebben het dan eigenlijk over de basisbehoeften van iemand. En als in de jeugd een aantal basisbehoeften niet voldaan is, dan zie je vaak dat er niet helpende patronen later zich ontpoppen.
Yeah.
En die zitten vaak op het gebied van liefde en relaties. Dat is natuurlijk het speelveld waar dat tot uiting komt.
Yeah.
Wat was dat voor jou? Wat was het punt dat je dacht, hey, volgens mij lopen er dingen niet helemaal helpend voor mij?
Ik was voor de zoveelste keer ging ik weg bij mijn laatste partner. Met al mijn spullen weer ingepakt. Met weer een koffer over straat. En dat ik echt, ik was mijn sleutels kwijt. Ik was mijn van alles kwijt. Mijn werk dacht ik, ja, ik ben 20.000 dingen tegelijk aan het doen. En op een gegeven moment ben ik gewoon op straat gewoon keihard. Moest gewoon huilen en dacht van, ja, hoe ga ik ooit dit voor elkaar krijgen? Ja. Want ik ga gewoon nu weer weg van iemand die dus van me houdt. Maar ik begrijp gewoon niet wat hij zegt.
Ja.
En ik begrijp het gewoon echt niet. En ik voel het ook niet. En het is, voor mij voelde het ook echt als ik dacht van, ja, ik ben gewoon leeg van binnen.
Ja.
Ik heb gewoon geen hart of zo, denk ik.
Ja, want hoe liep dat dan? Hè? Want jij vond dan iemand leuk of aantrekkelijk en dan was je samen. En uiteindelijk ging die andere persoon misschien wel meer een emotioneel beroep doen op jou. En dan werd het meer abracadabra. Dan begonnen ze in één keer Chinees te spreken of zo.
Ja,
dan
we gaan samenwonen. Ik wil met je trouwen. Ik wil kinderen over een half jaar. Nou, dan had je mij echt. Dan was het gewoon 3-2-1. Let's go. Gewoon inpakken, wegwezen. Ja, gewoon weken niks laten horen. Expres, hè. Dan ging ik negeren. Ja. En dan was het, hé, waar ben je? Hoezo laat je niks horen? Je bent niet thuisgekomen vanavond. En dan ging ik niet vreemd of zo, maar dan stond ik gewoon in een of andere club tot 5 uur 's nachts en ga ik nog naar een after. En dan was het op zondag. Jezus, doe niet zo triest. En dan klikte ik hem gewoon weg.
Ja.
Super onveilig. Maar wel dat ik dacht, wat die liefde, dat gevoel van connectie, wat eigenlijk heel normaal is, is dat je gewoon even intuned bij elkaar incheckt. Want je mag best wel uit en je mag best wel naar een after zo.
Zeker.
Maar dat even dat communicatie was voor mij gewoon, dacht ik, dat ik herkende dat niet als liefde. Ik herkende dat als soort van, oh ja, gunt mij dat niet.
Ja.
Oh, jij gaat iets doen bij mij. Want als jij met mij wil trouwen of kinderen met mij wil, dan ga jij iets heel heftigs bij me doen.
Ja.
Want dat is, ik hou van je, is ik wil je niet.
Ja. Dus dat voelde zoveel onveiligheid dat je letterlijk en figuurlijk vluchtte.
Ja, ik voelde dat ook van als iemand, wat ik zei van, ik hou van je betekende voor mij, ik wil je niet, want ik ben ter adoptie gesteld.
Ja.
En mijn ouders houden, ze houden van mij moeten houden. En omdat ik dan ook zwaar ben verwaarloosd in mijn eerste jaren. Ja, voel je dus liefde, connecte ik aan pijn. Dus als jij dus met mij zou willen zijn, echt, hè? Dus als je echt niet van mij houdt, dan ga jij dus iets heel ergs bij mij doen waarschijnlijk. Ja. Zo ervaarde ik dat gewoon.
Ja, zo was dat helemaal geprogrammeerd.
Ja, ik dacht, jij gaat mij nu pakken gewoon. Ik moet nu echt...
Wat was dat keerpunt? Want dat is jouw werkelijkheid op dat moment. Hè? En dat, ik leg vaak heel kort even uit. Als we het schema therapeutisch zouden bekijken. Hè, dat zijn schema's, bepaalde gedachtenpatronen. Ja. Je noemt al heel mooi een aantal overtuigingen die zo geprogrammeerd zitten. Door jouw gezin van herkomst. Maar ook bepaalde modi's, gemoedstoestanden waar je dan in terechtkomt. En die dan jouw handelen beïnvloeden. Oftewel wegwerken. Hier vermijding, letterlijk vluchten. Maar wat was dat punt voor jou dat je dacht, wacht, hey, dit gaat me niet verder helpen? Want,
dat was het
want
punt
voor jou
dat
was
weer,
misschien niet het probleem, hè? Want jij was weg en dan was je daar weer vrij van en dan kwam er wel weer een nieuw partner. Weer, dus, en dat is jouw realiteit, dat is hoe je denkt en dat is hoe je bent. Maar wat was dat punt dat je ging voelen van dit klopt niet meer?
Dat gevoel van, oké, dus toen was ik die sleutels en zo en dit en ik was weer weg met die spullen, maar ik herkende dat patroon natuurlijk op een gegeven moment dat ik dacht van... Nou, je bent echt niet goed, gewoon. Dat is van, er is echt, je moet dit... hoe vaak ga je dit nog doen?
Ja, dus hoe vaak ga je
Ja, hoe vaak ga jij nu nog weglopen? Hoe vaak ga jij nu nog zo... in zo'n chaos kwam ik dan terecht, weet je wel? Van, en dan had ik mijn huis net weer opgezet... en dan moest ik weer bij vrienden 3 maanden slapen... en dan had ik weer, dacht ik van, hé, maar hoezo ga je dan samenwonen... als je binnen een maand je spullen dan weer pakt?
Ja.
En dat ging elke keer zo. Van, dan had ik weer een heel leuk vriendje, dat ging dan heel goed... en dan hadden we het over de toekomst. Nou, en dan had ik net al mijn... dingen afgezegd. Dus ik had mijn huur dus opgezegd. En ik had dus dat afgesloten. We gaan ervoor. Ja. En dan na een maand zocht ik alweer die problemen op.
Ja.
En stond ik dus weer op straat. Ja. Maar dat was wel altijd door mijn eigen toedoen.
Ja, wat veel mensen vaak niet weten... is dat ze hun eigen relatie manipuleren.
Ja, precies, saboteren.
Vanuit, saboteren. Hè? Vanuit bepaalde patronen uit het verleden... en van bepaalde angsten. En eigenlijk zelf de boel saboteren... om weer diezelfde uitkomst te krijgen.
Ja, het is echt... dat moment, toen, dan, dat voel je dan in jezelf van... ik wil dit niet meer, ik moet hier uitkomen... want het gaat gewoon echt niet goed zo.
Nee.
En toen heb ik ook... volgens mij heb ik toen... mijn moeder volgens mij gebeld van... ik trek het niet meer gewoon. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen.
Ja.
En toen zei ze van, nou, doe even rustig. Kom gewoon even, wat is er dan allemaal aan de hand? En toen heb ik het allemaal verteld van wat ik dus doe.
Ja.
En toen zei ze, nou, ja, ik weet wel dat er natuurlijk iets aan de hand is... en we hebben eigenlijk nooit met z'n allen jou gezien als een geadopteerd kind.
Ja.
Dus je bent altijd gewoon onze dochter geweest. Ook omdat ik best wel op mijn ouders lijk. Ze zei, ja, dat is eigenlijk ook best wel vreemd of zo. Want ja, je bent natuurlijk helemaal niet genetisch ook niet uit ons. Ja, je hebt nog natuurlijk allemaal je eigen andere patronen. En we hebben het nooit daarover gehad. Wat doet dat nou eigenlijk met je adoptie? En toen kwam ik erachter, ging ik boeken lezen over... bodemloze putsyndroom bijvoorbeeld. Mm. Nou, dat kende ik helemaal niet. En toen las ik dat, dacht ik...
Oh, ja.
Dit is wat ik heb.
Ja, toen ben je eigenlijk jouw persoonlijke reis aangegaan. Yeah. Toen ben je daar helemaal diep in gegaan om te onderzoeken, denk ik. Van waar komen die patronen vandaan en hoe te beïnvloeden.
Ja, en hoe is het, wat is het, betekent dan eigenlijk adoptie? Van, ik voel het wel, maar ik had nooit de kennis of het geleerd. Ja. Of niemand had me ooit een handboek gegeven of zo. Van, ja, nou, zo is het om geadopteerd te zijn. Ja, nee, het is gewoon, je bent geadopteerd. Je moet het accepteren en je gaat verder met dat leven waar je dan in terecht bent gekomen.
Ja.
Maar toen ik dat boek las, dacht ik echt, wauw.
Ja.
Dit is gewoon... Ik snap mezelf nu ook opeens van waar dat vandaan komt.
Maar was een boek voldoende? Want mijn ervaring is, er komen veel mensen bij mij... die vastlopen al langere tijd op liefde en relaties. Hebben vaak toch heel veel boeken gelezen, maar blijven vastlopen.
Ja, ik bleef vastlopen, maar dit was een herkenning... dat ik dacht, ik moet echt aan de bak.
Precies. Dus een boek geeft ooit richting, zeg ik altijd.
Ja,
maar lost niet alle problemen op.
Dat is eigenlijk de persoon die niet tegen jou durft te zeggen... dat je een probleem hebt. Want mijn omgeving die dacht, nou, als wij dit tegen haar zeggen, dan...
Precies. Ja, dus dan... het boek kent jou niet en voelt geen emotie, dus zegt eigenlijk tegen je van, hey, volgens
dit is,
mij...
Je bent niet goed. dat is niet zo, maar...
Is dat hoe jij denkt?
Want... Ik dacht wel, toen ik dat las, dacht ik, wacht, ik ben echt niet goed.
Ja, want dit is een interessante, daar wil ik je graag even dieper op bevragen. Is dat helpend voor je, die kritische stem? Of is het helpend geweest? Wat
ja,
denk je?
Ja, wel heel erg. Want ik wilde het niet. Ik was aan het ontkennen natuurlijk al de hele tijd. Hè? Ja. Want daarom bleef ik doen wat ik deed.
Zeker.
En maar tot dat moment van ja, volgens mij is er echt iets niet goed. Betekent niet dat ik een dat het nooit meer goed komt. Maar er was ook echt iets. Liep er niet lekker.
Ja.
En toen ik pas het ging accepteren van oh, je voelt je ook gewoon niet goed. Je bent misschien niet zo als in ik ben. Dit en ik ben getraumatiseerd, nee, maar ik voel wel heel veel
ja.
En ik moet er echt mee aan de slag.
Ja, dus ja. Het heeft jou in ieder geval geholpen om uiteindelijk daar de juiste professionele hulp in te zoeken.
Ja, ja, ja.
Ik zou kunnen voorstellen dat je daarin ook hebt moeten leren dat een bepaalde mate van kritischheid natuurlijk helpend is om in beweging ja. te komen. Dus voor jou was het nodig om patronen bij jezelf aan te kijken.
Maar ja,
het kan niet anders dat mensen jou ook hebben geleerd om aan de andere kant weer vriendelijker te worden naar jezelf.
Ja, ja, ik werd heel hard voor mezelf en ik gunde mezelf helemaal niks meer en alles was fout en mijn werk en ik heb de verkeerde studie gedaan en ik heb alleen maar naar iedereen geluisterd en ik was heel boos
ja.
En ik dacht ook echt van ja, maar wat heb ik dan nu nog, want eigenlijk ben ik gewoon compleet los ja. van alles
ja.
En op een gegeven moment was het gewoon ja, het is gewoon drijfzand, want ik ben nergens opgebouwd eigenlijk ja. Want dan lees je zo'n boek bijvoorbeeld, wat ook wel heel vaak tegen mijn omgeving ook wel zeg van soms is het een beetje gevaarlijk om boeken te lezen of juist niet een sparringspartner te hebben.
Zeker.
En dan denk je op een gegeven moment van ja, dit ben ik, dus het komt nooit meer goed met mij.
Ja.
Dat is wat daar staat. Want hoe ga ik dit dan doen? Ik heb een bodemloze put. Nou, dat klinkt niet heel goed.
Nee.
Of zo, dat je denkt, nou ja, dat is gewoon, je blijft maar vallen dus. En wanneer ga ik dan waar komt die fundering dan? En daarom denk ik ook dat ik dat beroep waar ik nu zit, dat je bouwt met mensen of ook met jezelf aan jezelf. Dat je uiteindelijk ben ik dus gaan bouwen. Ik dacht van oké, wat zijn dan die stenen, die bouwstenen? Als je die niet hebt, want ik weet niet wie mijn ouders zijn.
Nee.
Dus die eerste bouwsteen is eigenlijk onmogelijk voor mij om daar iets mee te gaan doen. Daar kan ik niet een flatgebouw bouwen
nee.
of zo.
Nee.
Maar toen dacht ik oké, ik weet mijn DNA ook niet. Ik heb mijn identiteit niet helpen. Dat is dan ook een soort leegte.
Ja.
Ik wist mijn verhaal ook niet. Dus ik wist eigenlijk helemaal niks over mijzelf. En dan raak je in een soort spin natuurlijk. Want dan is, ja, maar dat als mensen een ander iets zouden hebben, gewoon, ja, die hebben een traumatische ervaring gehad, kunnen ze misschien nog bouwen op waar ze vandaan komen, wie
zeker,
ze zijn.
Zeker.
Of hoe ze zijn opgevoed. Ja. En dan kunnen ze dat heel erg
kunnen
bevatten.
Ze nog ergens nog naar terug.
Ja, want ze kunnen bevatten.
Dat vind ik interessant aan jouw verhaal. Je vluchtte altijd, maar waar vluchtte je dan naartoe? Want
ja.
En dat is een beetje ja. ironisch, maar er was letterlijk geen thuis en geen basis. Dus waar vlucht je naartoe?
Precies.
En dat maakt ook dat je uiteindelijk natuurlijk op dat punt in je leven kwam van wat een chaos.
Ja, wat een chaos.
Wat een
gewoon,
chaos.
Ja, dat is gewoon chaos. Want dan pas weet je dus ook die basisbehoeftes. Want dan ga je erover lezen en denk je, oh, wat erg eigenlijk. Want die basisbehoefte van veiligheid of dat stukje liefde of houden van, dat jij weet waar je vandaan komt en wie je verzorgers zijn en dat je daar al in ieder geval veiligheid hebt. Of het nou is dat je geslagen wordt thuis of dat je hele erg dingen meemaakt thuis. Je kan altijd terugvallen op wel dat je weet waardoor het komt dat je zo bent.
Klopt.
En dat kon ik ook niet.
Nee, bij jou was het een soort van open.
Ja, dat was gewoon. Ja, daar kom je dus niet achter. Maar toen dacht ik, wat dan wel? Nou, toen kon ik bouwen op mijn omgeving waar ik wel ben.
In het hier en nu.
Ja,
dus je bent vooral gaan kijken van hoe kan ik op een andere manier bouwen in het hier en nu.
En dat zijn dan mijn ouders. Ik noem het geen adoptieouders, want dan doe ik ze, vind ik ook niet te kort. Maar dat is gewoon, zijn gewoon mijn ouders.
Ja.
En ik heb er 6.
Ja.
Zo zie ik het gewoon. Ik heb zes ouders.
Ja.
En 4 opvoeders en 2 onbekende DNA. Mensen die mijn bloed dragen hebben mij andere dingen aan mij hebben gegeven. Mijn uiterlijk en mijn roots en mijn temperament of mijn karakter. Stieke toch wel eigenschap, denk ik.
Ja.
En mijn muziekliefde. Maar de rest wilde ik toen ook invullen. Ik dacht, oh ja, het een hoeft niet los te staan van het ander. Dus toen ben ik heel erg naar mijn omgeving gaan kijken. Van oké, wat hebben jullie me dan weer geleerd? En daar, mijn ouders zijn dan gescheiden ook nog. Dus toen ik 9 was. En toen ben ik eerst gaan kijken naar wat scheiding heeft gedaan voor mij.
Ja.
En wat
die onveiligheid. Je bent eigenlijk die puzzelstukjes allemaal gaan zoeken.
Ik ben helemaal afgegaan, ja.
En toen je uiteindelijk wat meer die stabiliteit had, wat deed dat in liefde en relaties?
Totale chaos. kwam er. Want eigenlijk had ik dus altijd stabiele partners. Mm-hmm. Ik kreeg gewoon vliegkwaad.
Ja, dus hun waren stabiel alles. En
zij
jij was chaos?
Zij waren compleet gewoon. Zij waren de fundering. Ja. Hadden alles op orde. Auto, huis, even die materialistische dingen ook op orde. Maar ook heel stabiel gewoon. Ja. Qua emoties ook altijd naar mij kijken. Zo van, nou ja, kijk maar even, weet je wel. En, maar wat er gebeurde toen ik mezelf dus dacht van... Oh, ik ben degene die dus de chaos is. Ja. Compleet. Ja. Dan raak je dus ook helemaal in een soort trechter van wie ben ik dan? Want hoe kom ik nou bij mijn stabiliteit? En wat is dat dan als je dat ook niet weet? Want ik weet niet eens waar ik vandaan kom. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wie ik ben. Is dat wel van mij? Weet je wel? Of
ja, maar
mij
toen je daar even een sprongetje, toen je daar wat meer, toen jij wat meer basis ging creëren bij jezelf, wat deed dat dan in liefdesrelaties?
Nee, er kwam chaos ook, want ik wist niet meer waar ik op viel. Dus ik dacht, val ik nou omdat ik het niet heb? Ja. Dus val ik nou op die stabiele mannen omdat ik zelf geen stabiliteit heb? Dus ik ging overal over twijfelen. En toen dacht ik, ik ga EMDR, traumatherapie. Nou, toen kwam ik erachter. Oké, je weet dan niet wie je bent, wat dan ook. Maar toen zei ze, je moet meer open gaan staan. Mm-hmm. En jij vindt het moeilijk om te hechten. Dus ga je, want wat is dan hechten? Welke tools heb je dan? Oh, voel je je weer zo met je spullen inpakken? Doe dan dit.
Ja.
Doe dan dat.
Ja.
Maar wat ik toen trof, was de grootste nachtmerrie. In plaats van de stabielste man...
Narcistische mannen.
Had ik een jongen die depersonalisatie had.
Ah, ja, dat kan ook, ja.
Dus compleet leefde in zijn eigen wereld en dacht dat hij een KLM-opleiding deed. Zo. En piloot ging worden. En in simulaties zat vrijdag, waar hij dan stuurde hoe leuk dat wel niet was. En certificaten namaakte en mij foto's stuurde. Dat hij certificaat had gehad voor zijn opleiding. Ja. Terwijl hij rondjes aan het lopen was in Amsterdam en zichzelf helemaal eigenlijk kwijt was. Ja. En ik zag dat wel, maar ik dacht door die... Dat is zo heel ironisch. Ik zag door die therapie, was ik opeens ook niet meer in touch met mijn intuïtief vermogen, wat goed voor mij was en wat slecht voor mij was. Dus ik ging maar door met hem, terwijl ik al wist van, dit klopt toch niet?
Ja, dus iets in jou voelde al, en dit zullen veel kijkers en luisteraars misschien wel herkennen, dat er komen heel veel mensen bij mij en die zeggen allemaal hetzelfde. Ja, ergens voelde ik wel...
Ja.
Van er klopt hier iets niet. Maar toch het verhaal volgen in zijn of haar hoofd. En daar dan in meegaan. En daar uiteindelijk dan ook het antwoord op krijgen dat er inderdaad iets niet klopt.
Ja, en ik dacht, omdat ik al die tools wilde ik meteen natuurlijk implementeren. Ik dacht, nou, ik ben in therapie gegaan. Ik heb alle moeilijke gesprekken met mezelf ben ik aangegaan. Ik ben er nu uit.
Ja.
Nou, natuurlijk niet. Want dan ga je dit duikje in relatie in. En dan komen er helemaal triggers natuurlijk.
Zeker.
Ja, en dat zou jij misschien ook wel... hebben gehad, of in ieder geval dat je zelf ook weet hoe dat is. Een relatie is natuurlijk ook een grote...
Zeker, zeker. Het is een grote spiegel. Ik zeg altijd, een liefdesrelatie is het speelveld van persoonlijke issues. Dus daar kom je alles in tegen.
Yeah.
Letterlijk dat. Daar kom je gewoon alle ellende van jezelf en alle helpende, maar vooral ook niet helpende patronen kom je daarin tegen. Want je hebt natuurlijk iemand tegenover je waar je ontzettend van houdt. En wat doe je? Dus het is veel interessanter altijd, wat doe je als het niet goed gaat?
Ja, precies.
Dat is veel interessanter. Het is veel interessanter, wat doe je als het niet goed gaat? Wat doe je als het spannend wordt? En dan bedoel ik niet spannend tussen de lakens, maar vooral spannend in de communicatie, in de interactie. Dan komen ware gedragspatronen en bepaalde dingen uit je persoonlijkheid naar boven. En hoe dieper je gaat met z'n tweeën, hoe meer dat je dat tegenkomt. En,
precies.
Dan moet er een grote bereidheid zijn om dat aan te kijken.
Ja, en wat mag ik even naar jou toe? Van jij hebt ook een relatie, toch?
Zeker, ja.
Ja, en dus hoe ga jij zelf om bijvoorbeeld dan met dit soort situaties?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik zit in mijn derde serieuze liefdesrelatie. Dus mijn eerste liefdesrelatie was 9 jaar. Een hele poos. De tweede was 4 jaar. Die is trouwens niet verbroken door mij, maar door mijn partner.
Ja.
Ex-partner. En nu zit ik bijna in een relatie van 3,5 jaar. En dit is wel echt by far de meest stabiele relatie ooit. En dat durf ik... Ja, dit is gewoon echt een goede relatie, durf ik te zeggen. En het is zo dat ik daar natuurlijk ook allerlei dingen vanuit mezelf tegenkom. Kijk, waar ik het meest in geloof en wat ik eigenlijk al... Ik denk sinds mijn 12e, ik ben nu bijna 34. En wat ik sinds mijn 12e heb, zijn gewoon mensen in mijn leven. Dus ik noem dat dan altijd mentoren.
Ja.
Ik weet toen ik 12 was, toen ik heb toen lang in een ziekenhuis gelegen. Ook echt heel depressief geweest. Oh. Doordat ze eigenlijk nooit konden vinden wat het was. Uiteindelijk bleek het een lichamelijke aandoening te zijn. En ik was zo zwaar verzwakt dat uiteindelijk mijn psyche daar natuurlijk ook onder leed. Maar toen had ik mijn eerste... Ja, dat was toen een soort van therapeut in mijn leven. En ik ben eigenlijk heel mijn leven zoek ik voor dingen die mij dierbaar zijn. Zoek ik belangrijke mentoren in mijn leven. Op het gebied van business, mijn bedrijf bouwen. Maar ook op het gebied van liefde. Dus toen ik mijn huidige partner ontmoette... Nou, toen ging ik natuurlijk weer een laag dieper... omdat wij elkaar echt ontzettend leuk vonden. Mm. Maar daarin natuurlijk ook weer allerlei dynamieken... ik bij mezelf en zij bij haarzelf tegenkwam.
Yeah.
Toen heb ik gewoon weer iemand... ook weer gesprekken aangegaan. Terwijl het mijn eigen vak is, dus ik weet precies wat er gebeurt. Ja. Alleen, ja, natuurlijk is het fijn als dan iemand weer even meekijkt. Dus dat is één ding wat ik doe. En wat ik verder doe, is natuurlijk veel... Ik besteed daar heel veel tijd aan zelfonderzoek, reflectie, persoonlijke ontwikkeling. Ik zorg voor een hele goede communicatie tussen mij en mijn partner. Ik vind dat echt ontzettend belangrijk dat je daar veel tijd aan besteedt. Hè? En ik spreek vaak over partnerschap. Partnerschap, dat kost gewoon ontzettend veel tijd.
Ja, zeker.
En daar wil je niet alle tijd aan besteden. Want het is ontzettend belangrijk dat je met elkaar... ook los van elkaar een leven hebt. En bijvoorbeeld bedrijfsmatig of in hobby's of met vrienden, vriendinnen. Maar ook je relatie echt prioriteren. En dit is wel belangrijk. Als je je relatie prioriteert en daar tijd op investeert... dan zul je zien op al die gebieden die je ook interessant vindt... bijvoorbeeld business of hobby's, vriendschappen... dat die allemaal veel beter gaan omdat die basis goed is.
Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk ook wel, erkent ook wel dus de basisbehoeften vanuit liefde of van relaties en stabiliteit en communicatie. En jezelf dus constant het zelfonderzoek en toch met mentoren verzamelen is wel een key factor tot het succes van een goede, stabiel leven eigenlijk.
100%, ja. 100%. En ik denk, kijk, we zitten in dit gesprek zitten we best wel diep in de basisbehoefte. Want je zegt niet voor niks, ik heb EMDR gehad. Nou, dat is een traumabehandeling. Ja. Dus aan die basisbehoefte was minder dan voldaan. Maar dat is de basis. Dus er komen ook ooit mensen bij mij en die hebben al een hele reis gehad in het spirituele pad. Ik heb dat zelf ook gedaan. Maar wel van een gegronde basis. Dus ik zeg altijd, je kan overal van alles gaan zoeken. Maar je zult nooit vinden wat rust geeft als die basis niet op orde is. En ik weet zeker dat jij dit kan beamen.
Ja.
Want jij was continu naar van alles op zoek.
Ja, ja.
En je was continu letterlijk aan het hechten, maar weer volledig aan het onhechten. Omdat je maar niet vond wat je nodig had.
Ja.
En dat was een stabiele basis.
Ja, en dan ook als ik kijk naar van als aanvulling wat ik zelf heb ontdekt hierin is... ik wilde dan... Ja, dan was je eigenlijk... Je ging... De stap 5 of zo ging je dan. Ik ging erin bij stap 5. Maar ik sloeg 1, 2, 3 en 4 eigenlijk gewoon over.
Prachtig wat je hierin zegt. Prachtig. En dit zie ik bij best veel mensen. En niet alleen bij liefde en relaties.
Ja.
Maar in van alles. In business, in spiritualiteit, in noem maar op. Ja. Mensen stappen in op 3, 4, 5, 6. Daar stappen mensen op in. En ik zeg altijd, zorg dat je eerst de grond raakt. Dat de basis op orde is.
Ja.
En dan is alles mogelijk. Dus begin gewoon eens dat je relatie oké is. En dat je een stabiel financieel inkomen hebt. Dat jij je gezondheid tot een bepaalde hoogte op orde hebt.
Ja.
Dat je een beetje fatsoenlijk slaapt. En vanuit daar is alles mogelijk. The sky is the limit.
Ja.
Maar zorg voor die basis. En ik zie ontzettend veel mensen zonder stabiele basis van alles doen. Maar dan blijft het een bepaalde ongegrondheid. En dan float het. En wat krijg je daardoor? Veel chaos. Je ziet het bijvoorbeeld ook, en dan ga ik even bold zijn... maar je ziet het ook bijvoorbeeld binnen allerlei groeperingen... die aan open relaties en polyamorie en zo... Ik heb daar met veel mensen over gesproken die daar ook uitkomen uit die wereld. En die zeggen allemaal hetzelfde. Veel chaos. Omdat er veel trauma is en omdat er geen stabiele grounding is.
En dus de communicatie in dat soort relaties is het... Dat is de key gewoon. Dan moet je echt goed kunnen communiceren. Dan moet je echt weten waar grenzen zijn. Dan moet je echt elkaar zodanig vertrouwen. Dat je echt weet, oké, tot hier niet verder, punt. En dat kan echt niet als je elkaar net kent en totaal niet weet conflicten überhaupt zich wel of niet voordoen. Dan ga je er zoiets doen, denk ik, dan zou het voor mij echt... zou echt niet goed zijn.
Nee, maar het zijn vaak de mensen die dus moeilijk vinden op dieper te hechten, die uiteindelijk besluiten...
Ja.
voor een open relatie of voor polyamorie. Maar daarom gaat het zo vaak mis.
Ja.
Omdat ze dat doen vanuit een bepaalde angst, een bepaalde vermijding. Een bepaald gebrek in die stabiele basis. Een communicatie die niet helemaal op orde is. Of een seksleven wat niet gezond is.
Ja.
En dan gaan ze het verbreden, terwijl dat je niet moet verbreden. Je moet namelijk verdiepen.
Ja, precies. Want ik ga wel zo'n relatie, een open relatie, omdat niet iedereen is perfect. Dus, dan ga ik maar bij een andere partner, zoek ik iemand die wel financieel stabiel is, of wel emotioneel beschikbaar is, of wel goed is in bed. Dus dan is dat mijn tweede partner.
Ja.
En denk ik ook, zo kan je dus inderdaad bezig. Gelukkig heb ik dat dan niet gedaan. Daar ben ik dan wel blij om, dat ik dat niet heb gezocht dan bij anderen of zo.
Ja.
Maar ik begrijp wel goed dat inderdaad dat ook een soort vluchtgedrag is. Als je constant denkt van, ik kan het dan niet bij jou helemaal krijgen, dus ga ik het wel zoeken bij een ander. Dan durf je eigenlijk ook niet te connecten,
Nee, dus nogmaals, je zoekt naar verbreding. Ja. Terwijl dat je het juist moet zoeken in de diepte met een persoon.
Ja, en ik begrijp ook dat het voor mensen wel heel erg lastig is. Maar wat mij wel heel erg heeft geholpen hierin is zelfverzorging en self-care. Dan op een gegeven moment dat mijn vrienden en familie er een beetje moe van werden. Maar dat ik echt zeg, zaterdag, zondag, je kan me wel bellen, maar ik ben vrij slecht bereikbaar.
Ja.
En waarom? Omdat ik echt als persoon het echt voor mezelf. Dus je gaat het constant met die EMDR. Dus je gaat naar die scheiding, je gaat naar de vanuit middelbare school, wat daar allemaal is gebeurd, vanuit seksuele relaties, maar ook ik kwam alles tegen. En op een gegeven moment ga je opschrijven natuurlijk, wat maakt mij nou echt gelukkig?
Ja.
En wanneer word jij onstabiel en instabiel? En wanneer ga jij weer weg? Nou, en toen kwam ik er gewoon achter dat ik dacht, inderdaad, als ik minder dan 6 uur slaap, 5 uur, 5 dagen achter elkaar. Ja. En dan ontplof ik gewoon.
Ja.
En dan maak ik het dus ook gewoon uit. Ja. Dus dat zou nu nog steeds kunnen gebeuren. Dat ik gewoon dat ik niet goed heb geslapen. Ja. En dan maak ik het gewoon uit. Dan pak ik weer wederom mijn spullen. Omdat ik dan kan ik niks meer filteren gewoon. En dan raak ik gewoon echt oververmoeid. En heb ik zelf sikkelcelanemie, ben ik op mijn 30ste achtergekomen. Dus ook pas later. Want jij zei net, je hebt ook een soort lichamelijk trauma. Uiteindelijk bij mij zeiden ze, ik heb bloedarmoede. Vanaf kleins af aan.
Been there, done that. Ja. Sinds ik 5 was of 4 was. Ja. Altijd bloedarmoede. Van die ferro-tabletjes slikken. Jeetje, maar dat terzijde. Ja. Ja.
En daarna kwam er uit dat thalassemie had. Dus chronische bloedarmoede
precies, ja.
Nou, dus heb ik 30 jaar lang ziekenhuis in. Gewoon om de 2 weken lag ik gewoon met 40 graden koorts in bed.
Ja, en volgens mij, en dan ben ik benieuwd of dat klopt. Wat bij mij uiteindelijk echt het verschil heeft gemaakt, is dat ik, en dat klinkt super cliché, maar het is echt waar, meer van mezelf gaan houden.
Ja,
beter voor mezelf zorgen. Kijk, auto-immuunziektes, en dan gaan waarschijnlijk heel veel artsen nu allemaal aan op wat ik nu ga zeggen.
Nee, viral.
maar er zit natuurlijk, er zit een kern van waarheid in. En ik zeg niet dat het andere ook niet waar is, maar het heeft ook te maken, kijk, een auto-immuun, dat is een soort van, je valt jezelf aan. Dus als je psychologisch, noem het even psychologisch, aan jezelf gaat werken, dat je jezelf meer bijstaat. Hè? Jij noemt jezelf nu Lara Love, dus jouw zelfliefde is volgens mij enorm gegroeid. Maar dat heeft ook van invloed gehad, dat kan niet anders, op jouw lichamelijke gezondheid.
Zeker,
want jij viel jezelf letterlijk aan.
Ja.
En dat was aan het begin van dit gesprek, vroeg ik, heeft die kritische stem je altijd geholpen? Ja, het heeft jou wel geholpen om tot verandering te komen. Maar uiteindelijk heb jij, denk ik, mogen leren om juist vriendelijker naar jezelf te zijn.
Zeker.
Want daar creëer je ruimte in kritischheid. Ja. Dan wordt het smaller en zet je alles onder druk. Ja. Hè? Dat zullen mensen ook wel herkennen als ze met gedragsverandering bezig zijn. Dan moet er iets veranderen en je hebt patronen helder en ik moet daar naartoe. Maar hoe strakker dat je het maakt, hoe minder goed dat het gaat. En hoe meer je eigenlijk vriendelijk kan zijn naar jezelf, hoe meer ruimte dat er ontstaat en hoe makkelijker verandering ingezet kan worden.
Ja, een soort ongeduldigheid kan ook heel veel schade brengen.
Zeker.
En eigenlijk is het constante weglopen in relaties was al een kritische stem. Want ik ben het niet waard om een gelukkige relatie te hebben.
Zeker.
Dus eigenlijk ben je altijd heel erg kritisch. Ja. En daarna werd ik nog kritischer. Dus eigenlijk gun ik mezelf helemaal niks meer.
Nee.
Maar uiteindelijk gun ik het mezelf dus wel. Want ik ging in therapie. Dus ik gunde mezelf een oplossing. En ik gunde mezelf dat ik verdieping kon brengen van wat doe ik nou eigenlijk. En ook mijn omgeving waarvan ik dacht, ik ben jullie ook echt schade aan het aandoen.
Ja.
Mijn ouders die kregen echt een, die dachten echt van, het gebeurt hier. Ik was altijd best wel een introvert kind. Maar ik durfde gewoon niet mezelf te openen. Alleen zij dacht dat, wat ben je braaf, weet je wel. Ik had altijd geleerd van dat ik...
Aanpassen.
Ja, aanpassingsvermogen. Gewoon, ja. Oh, zij is altijd zo stil in de hoek aan het werken al vanaf dat ik 2 ben. Oh, ze huilt eigenlijk nooit. Oh, ze doet eigenlijk alles wat wij altijd willen. Oh, ze is zo'n makkelijk kind. Ja. Ze heeft helemaal niet gepuurd. Dus, ik weet
dus
overal...
dat leer je dan, hè? Ja. Van, oh, als ik me aanpas, dan is het goed. Hè? Ja. Totdat je dan in liefdesrelatie komt en dat je je zo lang hebt aangepast dat je het niet meer houdt.
Ja, toen werd ik echt wild. Ja,
en dan loop je letterlijk weg.
En dat was dus die relatie dat ik op een gegeven moment dacht van, ik ben gewoon aan het uitgaan, laat me het rust. En ik werd gewoon een puber.
Ja.
Een soort van puberaal gedrag. Zeker. Gewoon. Ik ging gewoon vechten met mijn ouders. Niemand kon me iets goed doen, want ik ging natuurlijk in die therapieses, alles kwam eruit. En dat ik dacht, dit is helemaal niet goed. Wat is er met mij gebeurd? Ik ben gewoon helemaal niet goed behandeld. En ik ben maar gaan doen alsof het allemaal oké is. En dan kom je er dus achter dat het gaat helemaal niet goed met mij, weet je wel. En ik heb het gewoon, het is gewoon één grote leugen. Het was al een leugen, maar je hebt jezelf ook gewoon compleet voor de gek gehouden.
Ja.
Met je leuke dansjes en je dingetjes. En prima, het gaat altijd goed en lalala. Ja. En die zelfliefde, dat ik nu weet van dat ik ook tegen een partner kan zeggen, zaterdag en zondag zijn gewoon mijn dagen. Ja. En ik ga gewoon 5 uur haarmaskers doen en pads opdoen en skincare en bla bla bla. Nagels, kan gewoon 3 uur naar nagels kijken. Ik doe ook precies helemaal niks. Misschien ga ik gewoon zitten, een beetje naar de zon kijken of naar buiten staren. Dat is ook oké, maar je moet me echt laten dan. Ja. Maar je mag ook meedoen. Dus dan nu met mijn ex-partner, die wij ontmoeten elkaar. En ik ging hem meteen dat ook leren, laat maar zeggen. Of leren. Ik vond het gewoon heel leuk om een nieuwe relatie dat te laten zien van zelfzorg, ook naar mannen toe. Dat is heel vaak dat wat hij heel erg deed, van, dat is voor vrouwen.
Ja.
En toen dacht ik, oh, is dat zo? Maar moet je voelen hoe het is als je gewoon een beetje bij de kapper zit en dat iemand je haar zo aan het masseert. Dat je denkt, oh,
dat je jezelf toestaat een goede verzorging.
Ja, hè? Gewoon, ja.
Maar heel interessant wat je zegt. Want je zei, volgens mij wat je net tegen mij zei was, in huidige relatie. Ja. In de huidige relatie zeg je eigenlijk van, hey, ik heb nog een bepaalde ruimte nodig.
Ja.
En wat je niet zegt, maar ik denk wel dat het er wel is. Want daardoor kan ik dichterbij blijven.
Ja, precies. Dat is dus de reden.
Kijk, je kan jouw verleden niet wissen. Dat is wel beïnvloed, hè, doordat je met de juiste mensen daar dat bent aangegaan. Ja. En zo is het. En natuurlijk zijn er nog een bepaalde reststukjes die er altijd zitten. Maar die heb jij heel helder. Hè? Dus je zegt eigenlijk van, hey, ik merk als ik minder goed slaap, dan speelt dat weer op. Dus daar hou ik rekening mee. En volgens mij dat je voldoende tijd neemt voor jezelf, voor selfcare, zodat je daardoor ook voldoende weer opgeladen bent om echt het samen aan te kunnen gaan.
Ja, dat is goed dat je dat nog even herhaalt, want dat is nou wat ik, dat is wel wat ik bedoel.
Ja.
En dus eigenlijk ook dezelfde, doordat jij eventjes toch dat als er gewoon in je agenda staat, dat ook gewoon een self-care Saturday en self-care Sunday, dan kan je lachen wat je wil. Ja, heel veel mensen die dan denken, oh, wat, zo commercieel zo, maar dat is echt gewoon een stukje zelfliefde, echt voor jezelf zorgen dat je echt er mag zijn in alle drukte van je leven. En ook echt dat ik tegen hem van tevoren had gezegd, nou ja, kijk, als je met mij een relatie hebt, ik vind het wel ook leuk om af en toe weg te gaan. Normaal tijdens de herfst en de winter word ik gewoon wat depressiever. Dat vind ik gewoon een hele... Ik kom gewoon eigenlijk mijn roots. Ik moet opwarmen. Precies, en sickle cell is, je overleeft juist in de hitte.
Ja.
En bescherm je dan tegen malaria bijvoorbeeld. Maar hier heb ik er niks aan. Dus hier werkt het dus wederom tegen je. Dus ik krijg hier juist een tsunami over me heen als het kouder wordt. En ik heb dan het zuurstoftransport ook niet. Dus ik mijn hele zijn eigenlijk, mijn lichaam zegt gewoon... Dus ik ben constant in een soort survival modus al. Mijn lichaam die vecht gewoon veel harder tegen heel veel dingen in de winter.
Ja.
Dus mijn weerstand, hè, als iemand griep heeft en kuch je daar in de hoek... Nou, dan ben ik 3 weken... Ja. Normalitair was ik 3 weken ziek. Ja. Maar nu, omdat ik zo goed voor mezelf zorg... signaleer ik in mijn zelfzorg, die zaterdagen bijvoorbeeld... dat ik helemaal op ben, dat ik echt denk, oh, ik word ziek...
Ja.
Maar dan neem ik dus die gas terug, omdat ik dus uiteindelijk voel... ik zit hier gewoon dus al 3 uur op een stoel om niks te doen. Dat is echt niet goed.
Ja. Jij ziet het gebeuren, ik begin te lachen, omdat echt dit. En dit hadden we niet gepland. Dat we hebben sowieso niet zoveel gepland, maar niet verwacht dat we het hierover zouden hebben. Maar zeer herkenbaar.
Ja.
Sinds ik meer voor mezelf ben gaan kiezen en gaan zorgen... nou, daar zullen we een keer een andere podcast over maken, over mijn reis. En, noem het even trauma's in mijn leven.
Ja.
Ja. Maar nu niet, maar dat kunnen we wel eens een keer doen. Maar wat wel dus de link is, inderdaad, van sinds ik beter voor mezelf ben gaan zorgen, Dat betekent heel praktisch, gaat heel praktisch maken. Ik ben nu in Amsterdam. Ik woon dus in de stad van de liefde, voor de liefde, Parijs. Mijn partner komt uit Parijs. Yeah. We zijn vaak op Tenerife. Maar nu ben ik even in Amsterdam, want mijn neefje is jarig, et cetera.
Yeah.
En dan zegt mijn zus, oh, maar dan kom je toch even op de fiets. Nou, het regent hier, het waait, het is ijskoud. Ik had mijn kleding vanuit Tenerife nog bij, dus daar heb ik niets bij. Maar altijd, maar nou, hun staan anders in het leven, maar doorgaan. En als ik dat dan doe, dan ben ik gegarandeerd daarna weer ziek. Want ik heb ook een weerstand die altijd wat lager is. Nou, dan word ik daar ziek van. En ik trek altijd aan het kortste eind. Totdat ik geleerd heb van, ho eens even. Maar ik gun mezelf gewoon de meeste comfort die ik me kan geven. Dus elke week even naar de sauna, spa. Ik heb een prachtig appartement nu gehuurd in Amsterdam. Het ziet er allemaal top uit. Ik heb een goede... vroeger ging ik altijd met een Flixbus. Tegenwoordig ga ik lekker met de Thalys eerste klas. En niet om te laten zien van, oh kijk, mij is eerste klas zitten, want daar heeft het nul mee te maken. Dat is allemaal ego, heb je allemaal niks aan. Het gaat mij om goed voor mezelf zorgen. En wat krijg ik daarvoor terug? Mijn gezondheid is veel beter, mijn relaties zijn verbeterd, mijn business is verbeterd. En daar heeft het mee te maken.
Ja, precies. Dat is het. En ja, dat heb ik dus gemerkt ook in dan de huidige vorm, de relatie, hoe die nog vorm gaat krijgen. Maar waar ik nu in zit, ook echt veel sneller op die rem kan trekken. Echt denk van, wacht even.
Ja.
Ik heb echt communicatie nodig. En als jij met mij communiceert, dan krijg je de leukste relatie die er is. En als jij mij die vrijheid geeft met mijn self-care en mijn week of het allemaal, et cetera, dan krijg je de plus, de relatie plus, plus, plus. En als je dat zegt tegen iemand, nou, niemand kent dat nog niet, dan kan dat natuurlijk ook een beetje voor onveiligheid zorgen of dat het dan niet goed gaat. Maar ik heb nu wel geleerd van hoe meer ik van mijzelf te weten ben gekomen, wat ik nodig heb en hoe dieper ik ben gaan graven, hoe fijner leven ik nu ook terug heb gekregen. Want ik dacht, oh, wacht even, ik moet me niet focussen op een relatie. Dat kwam uit die EMDR's. Ik moet de relatie met mijzelf gaan koesteren en ik moet de relatie met mezelf aangaan.
Ja.
En dat kan alleen
omdat
door...
je het altijd buiten jezelf zocht.
Ja, ik dacht dan, oh, hij gaat me wel redden. Dat was eigenlijk van, hij gaat mij wel redden. Dan heb je in ieder geval dat huis van hem of dat hij dit. En dan was het niet expres dat ik dacht, oh, iemand met geld of zo. Nee, het was gewoon, dat voelde gewoon van, zo moet het, maar dat kan ik zelf niet voor elkaar krijgen. Ja. Zo. En nu dacht ik, nee, wacht even, kijk nou even naar jouzelf. Nou, en dan die zelfzorg ook naar de gezondheid kijken. Van als mijn gezondheid niet op orde is, daar ben ik als eerste mee begonnen. En dat met psyche.
De basis.
Ja, dat was dan de basis.
De basis.
Van oké, mijn gezondheid, daar ga ik nou een keer even onderzoek naar doen. Toen kwamen er dus allemaal dingen uit bij het dan toeval dat ik dan die sikkelcel opeens had. Ja. Terwijl ik voor een darmonderzoek ging. En toen toevallig een dokter, specialist, die was ooit specialist geweest in sikkelcel. En die kwam erachter via dat bloedonderzoek, terwijl mijn bloedwaardes helemaal top waren. Ja. Maar die één klein mini dingetje, dat is, hè, dat klopt toch niet? Hé, hoezo heeft zij niet gezegd dat ze thalassemie heeft en sikkelcel? Dus ik werd opgebeld van, hé, ik wil toch nog even praten, want het is toch een beetje raar. Er komt eigenlijk niet zoveel uit, maar waarom heb je niet tegen ons gezegd dat je dit hebt?
Ja. Dus eigenlijk zeg je hiermee, sinds ik mezelf ben gaan prioriteren, dus niet iets zoeken bij de ander die mij gaat redden, maar ik die mezelf ga redden en zorgen voor een goede behandeling voor mezelf en met mezelf.
Ja,
ja, is op al die gebieden is er dus iets veranderd.
Hè? Ja, maar ook dus dat onderzoek is eigenlijk, je voelt dat er iets niet goed is.
Ja.
En dan vroeger ging ik dus niet naar het ziekenhuis. Heb ik dus niet goed voor mezelf gezorgd. Waarom kom je er pas achter op je 30ste dat je dat hebt? Het is niet dat ik elke maand een onderzoek had. Nee hoor, ik kreeg een oorontsteking en het liet het 3 weken gewoon zo etteren. Want ik dacht, nou, dit is nu de 30ste keer. Niemand kan me toch helpen. Dat ik gewoon bloed uit mijn oor spoot gewoon.
Ja.
En dat je dan denkt, ja, niemand helpt me toch. Dus dan geef ik mezelf maar op. Want dan ga ik gewoon niet door met dat onderzoek.
Precies.
Dus, en dat is ook dat stukje zelfliefde wat je niet hebt. Dan denk je, nou, ik ga toch niet naar de huisarts.
Ja.
Want dan stel ik me aan. Weet je wel?
Mooi. En hier zou ik graag op in willen haken. Want dit heeft alles te maken met zelfliefde en bepaalde overtuigingen. En dat is ook wat ik vaak zie in liefde en relaties. Dus mensen leven eigenlijk hun eigen overtuiging.
Ja.
He, alle mannen zijn slecht. Alle mannen gaan vreemd. Alle mannen gaan toch bij me weg. Ja, en als je dat leeft, dan gebeurt ook precies dat. En dan is dat een herhaling van zetten.
Ja.
En dan kun je blijven wijzen. Of je kunt gaan kijken, hé, maar wat is dat in mij? Wat is dat in mij?
En is het inderdaad echt zo? Maar ga je ook wel echt naar die dokter dan? Toen dacht ik, je bent jezelf hier ook weer aan het saboteren. Want je weet dat het, je bent hier bijna aan het doodgaan. Ja. Waarom ga je dan niet nu naar het ziekenhuis? Dat is toch raar?
Ja.
Maar ook omdat mijn vader is dan neuroloog. En dat geeft dan, voor mij gaf het altijd van, oh, ik stel mij aan, ik moet echt bijna doodgaan voordat ik dan naar het ziekenhuis ga. Maar ook daarin is dat stukje zelfzorg gewoon zo belangrijk. En doordat ik dat heb gedaan, ben ik achter zoveel dingen van mezelf ook weer gekomen. Dus dat is ook weer dat stukje adoptie, dat ik ook wat meer over mezelf ben te weten gekomen. Want een erfelijke ziekte is sikkelcelziekte en thalassemie. Dus van de ene is chronisch, maar de ander is dus een erfelijke aandoening. Dus dan kom ik ook weer bij mijn eigen roots en bij mijn ouders. Nu weet ik eigenlijk wel dat een van mijn ouders dat heeft. Dus dan heb ik eigenlijk dat teruggekregen. En dat geeft ook weer meer verbinding met wie
ik... Het geeft houvast.
Ja, het geeft een soort houvast van, oh ja, wacht even. En natuurlijk gaan zoeken naar mijn roots van... wat is dat nou eigenlijk, Braziliaans zijn voor mij hier in Nederland?
Ja, maar dan zeg je iets heel belangrijks. Ja. Dan zeg je echt iets heel belangrijks. Ja.
En wat is het nou om twee witte ouders te hebben? Ja. Vier witte ouders, waar je totaal niet op lijkt, die uiterlijk. Maar als je aankomt bij mensen, heb ik een blonde moeder... En dan dachten ze altijd dat ik bijvoorbeeld een donkere vader had. Ja. En hoe ik altijd... ik spreek dan ABN of wat dan ook. En dan dat mensen mij altijd corrigeerden daarin van... wat knap dat jij zo goed Nederlands praat. Ja. En ik dacht, dat viel ook nooit. Maar toen ik dus die zelfonderzoek... Dan hoor je opeens, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn leven? En wat je zo de tijd voor jezelf neemt... dan begin je opeens, beginnen alle puzzelstukjes... te vallen en neergelegd worden, dat je denkt... Oh, ja, ik ben eigenlijk altijd gediscrimineerd. Ja. Maar omdat ik me nooit kon identificeren... en omdat ik in het gooien dan ben opgegroeid... en omdat mijn ouders eigenlijk mij altijd als eigen kind hebben gezien... en nooit hebben gezegd, Lara, we moeten dit doen... of we gaan in therapie hiervoor. Of we moeten echt met jou nu hier aan gaan werken... want het gaat niet goed of zo. Weet je wel, ik heb nooit die identificatie gehad met mijn roots... Want ik ontkende eigenlijk hierin, en mijn ouders ook, wie ik was. Ja. Dus toen nou maar rustig. Want dan was ik heel temperamentvol. Maar dan met muziek. En ik wilde op een gegeven moment wilde ik gewoon springen,
ja, dansen. Ja, maar dat is jouw Braziliaanse roots.
Ja, en dan was het rustig op feestjes en partijen of zo. Dan stond ik eigenlijk als eerste. Maar omdat ze dat niet herkennen. toch Nederlands heel anders. Iedereen stond altijd, bleef gewoon zitten en een stukje taart en zo. Maar ik wilde gewoon party.
Dan
word je dus ook, doe nou maar gewoon rustig of doe nou even normaal. Ja. Terwijl ik voelde van, ik ben toch normaal, want dat is voor mij in mijn roots en mijn bloed zit gewoon dansen, geluk, familie, veel eten op tafel. Maar bij ons was het niet, je bent niet welkom of zo, maar het was wel gordijnen dicht en... Ja. Nou, dat is niet gevraagd. Dus dan,
dit wordt zeer onderschat. Op verschillende niveaus. Ik heb al 15 jaar mensen tegenover me die ook van allerlei therapeuten en zo al in hun leven hebben gehad. Maar dit wordt zo onderschat. Ja. Veel mensen zien dit niet. Wat hier de invloed van is.
En dus die spiegel heb je ook nodig natuurlijk. Dat je denkt, oh, ik herken mijzelf in de ander. Maar ik herkende dus mijzelf niet in mijn vader, niet mijn moeder, niet in mijn stief. Nou, in ieder geval, die leek iets meer op mij, meer werkgerelateerd, maar niet in mijn energiehuishouding. Ja. En toen kwam ik weer bij het punt, hoe belangrijk je energiehuishouding. Wanneer lek ik en wanneer laat ik op?
Ja. Ja.
En toen dacht ik ook, ik word opgeladen door muziek. En als je dat van mij wegneemt, dan sterft er een klein deel van mij. En dat is net zoals terugkomen naar The Voice, met een podium pakken en dan afgewezen worden. Ja. Je stem wegnemen, niet meer willen... Dat optreden is niet per se wat ik wil. Alleen er zit iets in mij wat ik niet weet waar het vandaan komt. Maar wat ik echt als een soort urge voel in mijn hele bloed. Ja, dat gaat onwijs stromen op het moment dat ik gewoon iets hoor met een drums of zo. En dat kan je dan niet beschrijven of zo. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik er dus achter vanuit die therapie hoe belangrijk dus muziek. Ik elke ochtend, wat bij mijn zelfzorg hoort voor elke dag... Ik sta op gelijk met muziek. Dus ik heb echt happy summer vibes. Heb ik dan mijn speelplaylist. Wie het leuk vindt, volg het even. maar dat zijn alleen maar met dopamine. Gewoon waar je echt gelukshormonen. Dus ik had op een gegeven moment onderzoek daarnaar gedaan. Frequenties en hoe dat met focus en hoe dat allemaal werkt. En toen kwam ik er ook achter van als je een playlist maakt... met alleen de nummers waarvan ik echt als ik ze hoor... dat er gelijk een glimlach komt. Hè? Ja. Dus dat is echt een heel ander iets dan... oh, wel een leuk nummer. Nee, echt waar ik dacht... mijn leven is het leukste leven. Ja. Nou, dus die playlist zet ik elke ochtend... zitten nu inmiddels 300 nummers in. Die zet ik op en meteen gaat mijn lichaam wel aan. En bloei ik helemaal op.
Ja, dat
op.
Is die Braziliaanse... Ja. Hè, wie weet... toen je in de buik zat bij jouw moeder... Hè, bij jouw biologische moeder... Stond
die muziek wel op.
Ja, hoeven we me niet spiritueel over te neuzen. Maar dat is gewoon letterlijk hoe het dan is. Hè.
Ja.
Hey, Lara, als ik dit gesprek samen zou moeten vatten... Hè, dan zou ik zeggen van... Je komt uit een situatie waar geen grond was. Hè, dat je letterlijk aan het zoeken was en aan het wegrennen was en aan het vluchten was. En als we dan een grote sprong maken naar het hier en nu, dan zijn er volgens mij heel veel antwoorden. En ik denk dat er ook nog een aantal antwoorden niet zijn.
Ja, zeker.
Waar jij nog best wel ook zoekende in bent. En dat is heel erg mooi. En ik denk ook dat mensen jou daar vooral in mogen gaan volgen, die dit gaan herkennen ook. En want ik denk dat in jouw muziek daar ook de nieuwe antwoorden gaan komen.
Ja, zeker.
En daar ben ik heel dankbaar voor dat je dat hier hebt willen delen. En ik zou graag over een aantal jaren weer eens opnieuw een podcast met je opnemen om eens te kijken waar je dan staat. En waar je dan staat in de muziek. Ik denk dat, of ik weet wel zeker dat je heel veel mensen hier ontzettend mee kan inspireren.
Ik hoop het. Ja, want uiteindelijk is alles energie. Daar geloof ik ook in.
Zeker. Er wordt van alles over gezegd. Dat is weer een andere podcast. Ja. Maar ik denk de samenvatting van deze podcast gaat echt over het creëren van een stabiele basis. Ja. Het creëren van een stabiele basis. En het inzichtelijk krijgen van patronen bij jezelf. Ja. En vervolgens de zoektocht van wat betekent dat van mij? Waar komt dat vandaan? Ja. En hoe dat beïnvloeden?
Ja,
en,
zeker.
Daar heb jij de juiste hulp in gehad. De juiste mensen tegenover je gehad die al deze antwoorden jou hebben kunnen laten zien. En dat heeft jou uiteindelijk ook gemaakt tot waar je nu staat. En daar mag je ontzettend trots op zijn.
Nou, thanks. Ja, daar ben ik ook trots op.
Ja, mooi.
Maar thanks dat je dat zegt en zo samenvat. Ik denk ook dat het heel handig is voor mensen gewoon inderdaad met tips. En ook wat jij natuurlijk geeft op je eigen kanaal.
Zeker.
Dus inderdaad probeer je eigen tools ook te ontwikkelen en echt daarmee bezig te zijn en op te schrijven van waar jouw geluks momenten in zitten. En dan maakt je leven ook echt een stuk lichter vaak.
Zeker weten, zeker weten. Ik zal hem even afsluiten. Voor iedereen die dit een mooi gesprek vond. Ik zal in de beschrijving alle links zetten van Lara en van mij. En mocht jij tijdens het gesprek of nu denken van... Hey, misschien is het goed om een keer in gesprek te gaan over jouw persoonlijke reis. Over jouw thema's in jouw liefde- of relatieleven. Klik op de link in de beschrijving om een gratis liefdesadvies gesprek met mij in te plannen. En dan zie ik je daar. Lara, dankjewel.
Jij bedankt. En jullie ook.